Ja, ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat aflevering 333. En je weet het, hè, paal in dromen, daar hou ik van. En volgens mij begon ik vanuit dat enthousiasme zelfs iets te vroeg met praten. Dus misschien net te veel door de muziek hoor. Ja, dat is de. Ja, ik vind het altijd leuk als ik jou weer mag spreken, Hans. En als het dan 3-3-3 is, ja, mooier wordt het niet, hè?
Nee. Zeker voor een heavy metal liefhebber als ik. Want ik noem dat dan liefkozend als het getal van de zoon van het beest.
Oké. Ja, want dan.
Je kent The Number of the Beast, hè, van Iron Maiden, 666. Ja, 333 is daar de helft van. Dus we zitten aan de opvolger van.
Ja, nee, kijk, ik snapte wel. Maar ik ben totaal niet van dat soort muziek, Hans. Dus dan moet ik je toch teleurstellen op dat vlak. Maar, Hans, ik ga het maar gelijk zeggen, want ik weet het, anders ga je het natuurlijk invullen.
Ja. Ja,
het is jammer, het is jammer dat jij vorige week nog op het laatst besloot. Vooruit te gaan blikken op de
Parijs-Roubaix.
Ja. En jij zei het heel terecht in de live-uitzending die we hadden bij de opening van Triad. En jij zei het, ja, een beetje tussen neus en lippen door, zou ik bijna willen zeggen. Wout van Aert.
Wel heel overtuigend, hè?
Heel overtuigend. Heel overtuigend. Het was ook niet te missen. En hij deed het, Hans.
Ja,
maar wat een verdomd mooie koers hebben we gezien, hè?
Ja, dit is eentje voor in de geschiedenisboeken. Bizarre koers, er gebeurde heel veel. Maar we moeten daar wel mee openen, want ik merkte het overal. En ik zag het ook op mijn Facebook-timeline. Hoeveel mensen ermee bezig waren en hoeveel mensen het Wout van Aert gunden. En hoeveel mensen ook een traan, of minstens één traan en meerdere zelfs geplinkt hebben toen hij won. En vooral ook met zijn post-race interview. Ja, weet je, ik denk dat heel België zoiets had van ja, dit is dubbel en ik verdien voor Wout met alles wat hij meegemaakt heeft. En ik heb ook op het puntje van mijn zetel zitten schreeuwen naar de tv.
Je buurman dacht dat je gek was, hè?
Ja, ik zat in de Ardennen en in Vlaanderen zijn we net iets koersgekker. Dus de Ardennezen kijken er wel eens vreemd op. En bedoel, ze zijn ook wel mee, hoor, met Parijs-Roubaix, met Wout van Aert, maar toch. ik denk dat ze het tot op Barc de Frituur hebben gehoord, mijn oerkreet bij de finish. Maar.
Het was wel een beetje jammer van Mathieu, hè? Want ik denk wel dat hij misschien wel de sterkste rijder van de dag was, of niet?
Nee, dat was Wout. Maar achter Wout, ja, Mathieu. Nee, ja, je weet het nooit. Rare dingen met die pedalen ook en dergelijke. Maar goed, daar zijn al genoeg, liters inkt over gevloeid zondag en ook maandag. Dat is Parijs-Roubaix. En ook Wout is twee keer lek gereden. Pogacar twee keer. Het knappe is dat Mathieu nog zo dicht terugkwam, maar ze hadden hem nooit helemaal laten terugkomen. En ik denk, had hij meegereden, dan had hij er ook onder gelegen bij een supersterke Wout van Aert.
Maar wat ik alleen even bedoelde te zeggen was, nou ja, wat jij dus net al zei dan, het was wel echt indrukwekkend om te zien dat hij eigenlijk in zijn eentje 2 minuten achterstand terugbrengt tot, nou wat was het, op een gegeven moment 20 seconden dan. Hè? Dat was echt wel een knap staaltje wielrennen natuurlijk. En ja, dan ga je natuurlijk toch snel denken van, ja, wat als, maar goed, ja, mm-hmm. Wij weten ook. Anders, wat als telt niet, hè?
Nee, klopt.
We gaan weer terug naar de triathlon natuurlijk, want we worden bijna een wielerpodcast als we zo doorgaan.
daar zijn er genoeg van. Wij zijn gelukkig de betere triathlon podcast. Ja. Maar ja, je zal maar een top triathlon prestatie hebben gedaan op zondagmiddag en niemand die het daar verder over
maar dat was ook niet zoveel.
Heeft gehad. Nee, we hadden ook het geluk dat het EK Powerman Middle Distance Duathlon in Alsdorf dat in de ochtend was op zondag. Ja. Dus dat heeft nog best wel wat weerklank gekregen. Uiteraard natuurlijk met een Belgisch en Nederlands succes. Hè. Wij goud, jullie brons. Ja. En dat werd ook nog wel wat door de nationale pers opgepikt, die het weer schaamteloos van mij hebben gekopieerd overigens. Want alle informatie van hun artikel kwam rechtstreeks uit ons verslag. Behalve de bronvermelding, die stond er alweer niet bij. Maar goed, dank je wel aan Sporza om dan onze info te gebruiken en het verder te verspreiden. Maar Thibaut de Smet, ik denk dat wel een van de hoogtepunten was op duursportgebied van zondagochtend. Heel knap gedaan, hè, want hij is nog jong. Het is zijn eerste internationale competitie op de langere afstand. Zat al eerder wat te flirten daarmee. Is ook wel Belgisch kampioen geworden in 2024 op dit format. Maar ja, Hij is iemand die in de toekomst, en ik weet niet of dat dit jaar al gaat zijn, maar zeker de komende jaren is hij een mogelijke Zofingen-winnaar met al het talent wat hij heeft. Hij droomde ook al stilletjes van de hel van Kasterlee. Ik denk dat hij daar nog een klein beetje te jong voor is. Dus hij heeft nu wel laten zien van, ja, dat hij dit aan kan.
Jans?
Hij is nu 25, denk ik.
Even kijken. 7 mei 1999. Dus dan is hij, dan wordt hij 27.
Ja, ik zat
er niet. 26.
Ja.
Maar dan is hij inderdaad... Nou, dan moet je de helft van Kasterlee wel mee kunnen pakken.
Dan zou het nu wel moeten gaan lukken. En Zofingen ook. Dat moet wel iets voor hem zijn, denk ik. En ook omdat... Weet je, hij is beter geworden in de eerste run. Dat was voordien nog af en toe wel een ding dat hij het daar wat moeilijker mee had om echt die explosieve snelheid te hanteren. Maar supergoed op de fiets en kan dat dan goed onderhouden in de tweede run. En dat heeft hij in Alsdorf nu ook gedaan. Eigenlijk een hele snelle tijd neergezet. Als je dat kijkt op die afstand. Niet tegen het allersterkste deelnemersveld, maar goed, er zaten twee verrassingen in. Een Zwitser en een Brit, die ik zelf ook niet kende. Dus wat nieuw bloed in duathlon, dat is ook wel mooi. Maar als je ziet dan, ja, Baptiste Domanico was bijvoorbeeld een van de topfavorieten, die wordt daar vierde. Die is dan wel op waarde geklopt. Dus heel knap gedaan van Thibaut.
Ja, het was echt een hele, hele sterke race van hem. Maar jij zegt ook al, het was misschien niet het allersterkste veld. Het viel mij namelijk op. Ik miste toch wel een paar namen die je eigenlijk altijd in Zofingen, in Alsdorf ziet terugkomen.
Mm-hmm.
En ik dacht een beetje van, waar zijn die mensen gebleven, joh?
Ja.
Maar kijk, ja, bij de vrouw had je natuurlijk dan die Merle Brunet, hè, die wint dan. En was natuurlijk ook... toch wel de favoriet op voorhand. Mm-hmm. Thuisfavoriet natuurlijk ook. Maar ja, ik miste inderdaad wel overal wat namen. Dat ik dacht van ja, die zijn er eigenlijk altijd bij.
Ja.
Waar zitten ze ineens?
Nee, ja, vroeg ik me ook af. Ik weet het ook niet. Het is een vreemde. Ook nog eens, omdat het was ook Duits kampioenschap. Maar bij de mannen stond er één Duitse elite-atleet aan de start. Timo Schaffelt, ja. Die dan zesde is geworden en Duits kampioen. Dus, ja, proficiat Timo. Maar ja, het zal eenzaam geweest zijn op het podium, denk ik. Dus dat is best wel opvallend inderdaad. Misschien is het wat te vroeg op seizoen, ik weet het niet. Maar langs de andere kant, ja, Alsdorf is altijd in april, dus... Natuurlijk helpt het ook niet, Tim, want daar zat ik naar te kijken. Hè, want jullie hadden dan met Diske Kruiselbrink een hele mooie bronzen medaille. Maar dat in hetzelfde weekend als het NK over de langere afstand. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook niet zo handig. Want,
nee.
Ja,
nee, en met Diske, kijk, Diske heeft dan de keuze gemaakt om inderdaad dat NK aan zich voorbij te laten gaan. En dus naar Alsdorf af te reizen. Gelukkig met een hele, hele mooie prestatie als resultaat, want ze werd daar derde. Nou, ter vergelijking, een jaar geleden werd ze dus zesde bijvoorbeeld op het WK toen. Nu dan derde op het EK. Dus echt, echt goed en ook een hele solide race. Kijk, je ziet wel dat ze echt nog wel wat tekort komt voor die dames als Merle Brunet. En ook die dame die tweede werd, die Britse, Rachel Brown.
Ja,
die zat er ook nog wel ietsje voor. Maar goed, weet je wel, ze race echt een hele sterke, solide race. Verbeterpunt waarschijnlijk die tweede run, want daar loopt ze dan wel een paar minuten nog langzamer dan die eerste run. Dus dat verval is ja, misschien een klein beetje groot, maar onder de streep echt een topprestatie. Maar daarmee verlies je dus inderdaad wel gelijk de dame die twee weken terug nog tweede werd, over de standaardafstand hè, bij dat NK. Mm-hmm. En nu dan het NK, ja, jij zegt langere afstand, zo noem ik het ook. Maar het is dus blijkbaar het NK over de middenafstand. Dat is een afstand die ook teruggekeerd is sinds een aantal jaar op onze Nederlandse kampioenschapskalender. Ging over eigenlijk bijna dezelfde afstand als in Alsdorf. Namelijk 10. Het fietsen was dan 56. En dan nog een keer 10 lopen. En weet je wel, dus atleten moeten dan gaan kiezen. Ga je naar Alsdorf of pak je dat NK mee? En ja, Dieske maakt dan nu deze keus. Iemand die dat niet deed, was Maaike Voren. En zij won toch wel op imponerende wijze dat NK. Ook daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als in Alsdorf. Er zijn wat namen, zowel bij de mannen als de vrouwen, dat ik denk, waar zijn die mensen allemaal gebleven? Waarom pakken ze die duathlons niet meer mee? Het duathlonveld lijkt zich aan de onderkant heel erg te verbreden. Maar aan de bovenkant, aan de echte top, daar lijken de voorheen favorieten een beetje absent te zijn. Dus dat vind ik een beetje gek.
Ja,
maar goed, Maaike Voren echt wel een hele, hele sterke race. Kreeg in het begin...
Sterke atleten ook, hè?
Absoluut. Ik dacht eigenlijk dat zij meer van het triathlon was. Dat
ja, ze, ja, ja,
ja.
Ja. Ja, maar, dus ik denk dat ze dit misschien als extra prikkel heeft meegenomen richting het triathlonseizoen. Of ja. Misschien wel omdat dit een afstand is die haar volledig moet liggen, want ze houdt wel van hard fietsen. Dus, ja.
En dat
ja.
is ook waar ze de wedstrijd beslist, Hans. Want ze kreeg tijdens die eerste 10 kilometer Janine Lubbe nog mee. Maar ja, en toen hadden ze met z'n tweeën al een paar minuten voorsprong. Maar op de fiets was het eigenlijk alleen maar Maaike Voren die we nog zagen. Die reed een paar minuten bij Janine weg. En nou ja, toen kon ze dus afmaken in de tweede run. Bij de mannen, Hans, en dat vind ik wel heel interessant, lijken we toch wel een soort nieuwe duathlon-talent te hebben. Marco Versluis. En ja, het is natuurlijk niet de, ik bedoel dat niet vervelend, maar het is niet de meest bekende naam onder de
team. Nee, hebben we het vorige week nog over gehad.
Ja.
Maar hij bevestigt, dus ja.
Ja, twee keer Nederlands kampioen nu in 2 weken. Vorige week, of 2 weken terug dus, over die standaardafstand in Rotterdam. Eigenlijk precies dezelfde omstandigheden als zondag in Almere. Veel wind, zonnetje, maar veel wind. En ja, dan pakt hij dus nu ook weer de Nederlands titel over deze ja, middenafstand. En ja, dan zit je in een lekkere streak, Hans. En je hebt natuurlijk zaterdag heb je het NK Sprint deal.
Ja,
ze plakken gewoon al die duathlons bij ons achter elkaar.
Ja want daar moesten we nog even op terugkomen. Hè? Want we waren daarover bezig van Almere NK. En ik had het toen over Sittard Sprint. Maar dat blijkt dus effectief het NK Sprint duathlon te zijn. Hè?
Ja, klopt inderdaad. Dat is inderdaad het NK Sprint. En daarmee hebben ze dus 3 duathlon Nederlands kampioenschappen.
In 1 maand. In 3 weken maand. Tijd, zeg maar.
Ja, dat is echt in 3 weken tijd. Dus dat is ja, ergens heel gaaf. Ergens vind ik dat ook wel een beetje jammer.
Mm-hmm.
Want dat betekent ook wel dat eigenlijk altijd wel een beetje dezelfde atleten naar boven komen drijven. Hè? Maar goed, je bent op dit moment de sterkste of je bent het niet. Dus zo werkt het ook. Maar geen idee ook of Marco Versluis aan de start staat daar in Sittard. Mocht dat wel zo zijn en hij zou die triple pakken. Ja, dat zou wel spectaculair zijn, toch?
Ja. Dat is wel iets. Ik denk wel dat er een groot rood bord op zijn rug zal plakken. Dat iedereen wel naar het borstnummer gaat zoeken en hem in de gaten zal houden in de wedstrijd. Hij zal niet meer als underdog kunnen racen vanaf nu, denk ik. Dus,
Nee. Nou, dat denk ik ook niet. Ik ga hem gewoon een tipje geven, die Marco Versluis. Al denk ik niet dat hij echt een tip van mij nodig heeft. Maar ik zou zeggen, gooi er gewoon een... Ja, ik ga het even uitspreken op jouw manier, Hans. AG1, hè?
Ja.
Gooi er een AG1 in, want dan ben je eigenlijk zo vitaal als maar kan. Praatje laten, denk ik, achterwege, Hans. Onze vaste luisteraars, die kennen het inmiddels wel. Onze minder vaste luisteraars misschien wat minder. Dus toch even in het kort. Je kunt namelijk bij ons een maandpakket van AG1 bestellen. En dat kost je €87. Nou, laten we eerlijk zijn, dat is nog best een pak geld. Maar als je bedenkt wat je er allemaal gratis bij krijgt, namelijk een welkomkit, een flesje D3 en K2 vitamine en dan krijg je ook nog 10 stuks travel packs erbij. Dus je bent echt een hele maand voorzien en ook als je in het buitenland gaat racen kun je het heel makkelijk meenemen. En AG1 die zorgt er eigenlijk voor dat je iedere dag ja, een lekkere boost in je weerstand krijgt, in je vitamine. Dus ja, eigenlijk echt de moeite waard. Ben je benieuwd? Check het vooral in de show notes onder deze aflevering. Daar staat het linkje. En denk ik ook goed om er nog even bij te zeggen, niet tevreden, krijg je altijd je geld netjes terug bij AG1.
Kijk, ja, mooi. Dat AG1. Ja, ik vind het ook.
Hans, ik wil het met jou hebben over iets anders.
Ik wou nog heel even terug naar Alsdorf, want ik wil toch ook nog even vermelden de andere Belgen. Friedel Kuipers daar, vierde geworden. Ja. Op 9 minuten 13 van Merle Brunet, want dat moet ik ook wel even vermelden. Merle Brunet, ja, grote favoriete voor eigen volk, gewonnen voor Rachel Brown. En dan Dieske derde en daarachter Friedel Kuipers dus vierde. Ja. Bij de mannen hadden we nog Brent van Duren naar de 7e plaats gegaan. En Jore Jans ook in de top 10 op plaats nummer 9. En dan ja, Sébastien Carabij 12e. Maar goed, dat was dan 12e van de 13. Ik denk niet de race dat hij verwacht had. Maar goed, Sébastien heeft niet stilgezeten. Nog extra en wat trailruns gedaan de afgelopen weken. Dus zijn voorbereiding was ook niet echt helemaal on point voor een EK Powerman. En dan nog denk ik een pak wereldtitels en medailles voor de Belgen bij de agegroepers. Die moet ik allemaal nog eens gaan uitzoeken. Dat komt nog zeker online bij ons.
Ja, over die agegroepers dan gesproken, Hans. En ook daar wil ik helemaal niemand beledigen hoor. Want echt, daar wil ik verder van afblijven. Maar ook daar heb ik het idee dat Alsdorf een stuk minder leefde. En niet zozeer qua aantallen deelnemers hoor, dat heb ik eigenlijk niet eens bekeken. Maar ik heb het idee dat je Alsdorf, Zovingen, dat soort wedstrijden, hè, in dit geval dan dus Alsdorf, dat je dat veel vaker voorbij zag komen online. Maar ik, ik heb het eigenlijk nergens gezien als ik niet zelf proactief aan het zoeken was.
Nee, ja, het leek inderdaad wat minder. Ja, goed, vorig jaar was het een WK, toen was er echt heel veel aandacht voor. En nu zat je met dat NK, dus ik denk dat dat misschien in Nederland net iets meer aandacht heeft gekregen dan het EK in Alsdorf. Dus, ja.
Ja. Nou, ik wil even met jou naar iets anders, wat in mijn beleving echt heel mooi is en wat sowieso een hele hoop aandacht gaat krijgen deze week. En dan moeten we ondertussen ook even de glazen bol erbij gaan pakken, want ja, we zouden onze voorspellingen gaan doen voor Texas. Startlijst hebben we natuurlijk vorige week al met elkaar besproken. Maar iets daarna postte jij een... ja, ik vond het een erg tof artikel. En ik heb hem ook overgenomen van je. En ik zag ook... wij spraken elkaar vorige week natuurlijk ook. En ik zag dat het erg leefde bij jou. Hè? Je had veel engagement op. Jelle Geens is er klaar voor, Ironman Texas. Maar hij zegt ook... Ik heb nog nooit 180 gefietst. Ik heb nog nooit een marathon gelopen. Nu moet het achter elkaar. Maar juist omdat ik het niet... nog nooit gedaan heb, denk ik dat de sky the limit is.
Ja, ja.
Het zijn gewaagde uitspraken wel, hè?
Ja, ja, maar ik vond het wel, want ja, dit is natuurlijk de korte samenvatting van een ruimer betoog in zijn YouTube-video. Maar dat is wel de basis van zijn verhaal. En ik vind dat wel een goede mindset van, weet je, ja. Je weet niet wat er op je afkomt. Dus laten we dan maar vanuit gaan dat de sky the limit is en dat alles kan. En dat vind ik wel een hele gezonde. Hij realiseert zich ook wel dat dit een soort, ja... Een WK bijna waardig. Ja, het is absoluut een WK waardig eigenlijk. Hij noemt het zelf ook van... buiten twee atleten is een volledige top 10 van het WK in Nice erbij. En pak dan nog eens Lionel Sanders erbij en Sam Long, die niet in Nice waren. En hij zelf. Ja, dan heb je al gewoon de top 15 van de wereld staat daar. En ik denk eigenlijk, als je kijkt, wie ontbreekt er nog? Vooral Sam Laidlaw. En voor de rest zijn zo wat alle grote namen present. Dit gaat echt wel een mega wedstrijd worden, denk ik.
Ja. Laidlaw race wel, hè? Heb je dat gezien? Die gaat naar Valencia.
Ja, ik vind het bijzonder, want hij had eerder aangekondigd dat hij Zuid-Afrika ging doen. En dan blijkt hij nu ook ingeschreven te zijn voor Valencia. Gaat hij daar racen? Het sluit weer aan, hè, op wat we een paar podcasts geleden al hadden over hoe on en off hij communiceert. Het is echt wel... de ene week is het weer dit, dan is het weer dat. Ik vind het vreemd.
Nou ja, het is natuurlijk in dit geval duidelijk. Hij prefereert blijkbaar een 70.3, want Valencia is een halve boven een hele, Zuid-Afrika. Maar het was inderdaad ook voor mij, hoor. Het was best wel een beetje uit het niks dat hij dat berichtje online zette van ik ben zondag in Valencia. Want Valencia is een dagje na Texas. Maar goed, oké, interessant. Dat maakt die lijst in ieder geval ook een stuk mooier. Maar weet je wel, ik heb hier de lijst voor me, Hans, Texas. En jij zegt dat helemaal terecht en Jelle Geens ook. Dit is gewoon een Kona-waardige lijst. Zelf ben ik heel erg benieuwd naar Magnus Dietlef. Die eigenlijk ook wel weer een soort van toch terugkeert. Hè? Ook weer lang niks van gehoord. Net als dat we vorig jaar heel lang radiostilte hadden rondom Dietlef. Dietlef heeft natuurlijk echt niet meer zijn hotstreak van de afgelopen jaren te pakken. Ik ben daar het meest benieuwd naar, moet ik zeggen. Nou, ik zag dat Lionel Sanders, die had ook weer zo'n post gedaan. die schreef dat hij niet naar zijn concurrenten kijkt, want het heeft alleen maar zin om naar je eigen wedstrijd te kijken. Ja. Dat vind ik allemaal van die niet-zeggende one-liners, eerlijk gezegd. Want natuurlijk zitten ze allemaal naar elkaar te kijken. Maar ook bij de dames, Hans. Cat Matthews, Solveig Lofset, Taylor Nip, Hannah Berry. Het zijn echt, weet je wel, en dan mis ik nog een heleboel namen, hoor. Maar het zijn echt, echt grote namen die bij elkaar op de lijst staan. Wat dan wel weer jammer is, geen Nederlanders.
Oh, ja. Ja, daar had ik nog niet naar gekeken, inderdaad. Want we hebben best wel wat Belgen staan.
Ik moet het even rechtzetten. Mitch Wismans, die is er wel bij, ja. Natuurlijk. Maar goed, dat is natuurlijk geen man die vooraan mee gaat strijden. Dus ik had hier graag wat meer Nederlanders bij gehad, eerlijk gezegd. Kijk, dit zou natuurlijk heel tof zijn als hier een... noem ze maar op. Tristan Olij, Menno Koas. Tristan start trouwens Zuid-Afrika. Maar goed, dat zijn wel de mannen die ik eigenlijk bij deze wedstrijd had willen zien. Ik snap wel dat ze de keuze maken om deze niet te pakken. Wat jij?
Ja, mij lijkt het ook. Het is nog zeer vroeg op het seizoen. En je zit natuurlijk met die hele verplaatsing naar de States. Dus als dit perfect in je schema past, dan is het een mooie voor mee te pakken. Nu, Menno die hoeft niet, want die heeft zijn ticket voor Kona al op zak. Ja. Daar begrijp ik het helemaal. Dan is het echt wel vroeg om nu alle volledige Ironman mee te pakken. Langs de andere kant was het wel mooi geweest om eens te kijken van hoe sta ik na de winter tegenover de concurrentie. Maar bijvoorbeeld bij Tristan Olij snap ik dat hij voor Zuid-Afrika kiest. Net zoals ik het snap dat Pieter Heemrijk voor Zuid-Afrika kiest. Ook daar een mooi startveld overigens. Hè? Want laten we dat niet vergeten. We hebben een topveld in Texas, maar ook een paar hele mooie namen in Zuid-Afrika. En het blijft nog altijd de volledige Ironman. Dus ja, begrijpelijk. Keuze, want ja, ik vind het wel opvallend dat we zoveel Belgen in Texas hebben, want we hebben naast Jelle Geens, waar natuurlijk heel veel over te doen is, vooral ook Marten Varil, en ik wil alvast wat voorsprong nemen op de glazen bol, maar ik zet Marten Varil op 1. Er wordt weinig over hem gesproken, maar ik zie hem wel in reels en Instagram-stories voorbij komen dat hij keihard getraind heeft. Maar hij heeft zich verder wat minder in de debatten gemengd tussen de toppers. Dus ik vind dat wel... Dat is vaak wel een goed teken. Dus ik ben zeer benieuwd. Maar naast dus Jelle en Marten hebben we ook Pamphile Parijn, die ook hard getraind heeft en goed voorbereid naar Texas is getrokken. Maar we hebben ook Dries Matthijs, we hebben Romain Rizoisi en Tom Valen. Dus best wel een breed Belgisch veld. Die laatste drie verwacht ik ook net zoals een Mitch Wismans, die gaan niet meteen meestrijden voor de podiumplaatsen. In een supergoeie dag misschien nog een top 10, maar dat gaat in dit veld een hele lastige worden. Maar wel leuk om die mannen daar te zien en dat ze de concurrentie aangaan met de absolute top. Dat vind ik ook wel mooi.
Ja, ik zag... Volgens mij was het Ronnie Glijn. Die vroeg zich wel heel erg terecht af. Kijk, met zo'n startveld, hè, want het zijn niet alleen hele grote namen. Het zijn er ook echt weer heel veel. Hè? 82 mannen en 27 vrouwen. Nou, er zullen er misschien nog een paar van afvallen door blessures. Maar goed, het is dus echt, zeg maar circa 100 atleten als er een paar afvallen. Texas staat natuurlijk niet bekend om het meest eerlijke fietsonderdeel. Hè? Daar zien we altijd hele pelotons, ook bij de profs.
Maar?
Ja.
20 meters, Tim.
Ja, dat vroeg hij dus af. Wordt Race Ranger gebruikt? Nou, dat wordt gebruikt. Maar ik hou mijn hart er wel voor vast, Hans. Want kijk, dan gaat hier natuurlijk op de limiet gereden worden.
Ja.
En dit gaat of heel veel penalties opleveren.
Mm-hmm.
Of er gaat vals gespeeld worden en dat de jury toch een soort oogje dichtknijpt. Ik weet het niet. Maar dit kan eigenlijk niet goed gaan. In ieder geval niet op papier.
Ik ben al eens aan het kijken geweest. We hebben meer dan 100 pro's. Dus pak even, laten we het afronden op 100. Ja. Als die allemaal een beetje bij elkaar in de buurt uit het water komen en je moet 20 meter draften, dan heb je een groep pro's bij de mannen van 2 kilometer.
Ja.
Op zijn minst dus. Ja. Dus op zijn minst 2 kilometer. Dus dat gaat al wel wat geven. En zeker in het begin van de race. Want wat we eigenlijk hebben gezien de voorbije weken, maar ook vorig seizoen. Ik herinner me nog toen ik stond te kijken bij T1 in het WK 70.3 in Marbella. Is op zo'n korte tijd dat 70-80% van de pro's uit het water komt. Die zitten eigenlijk binnen de 2 minuten bij elkaar. En dan weet je, die eerste 20-30 kilometer van het fietsen, ja, dat wordt een drama qua draften, want ja, je moet dan nog je plaats zoeken, moet zich allemaal wat settelen. Je weet ook dat de jury in die eerste kilometers niet gaat optreden, want die hebben net diezelfde reflex. Dus dat kan in Texas wel een ding worden, maar ja, op een gegeven moment ga je wel in situaties komen van als je een rood lampje voor je hebt, dat je moet voorbijsteken. En ja, dan moet je wel die inspanning verder zetten om dan een volledige groep vervolgens voorbij te gaan. Dus ik ben vooral zeer benieuwd wie gaat er zich wagen aan een hard fietsonderdeel en wie gaat eerder zoiets hebben van lekker behouden en zorgen dat ik op 20 meter blijf. Ik denk dat dat wel het tactische spel gaat worden volgende week.
Ik denk dat Bloemenveld voor die laatste optie gaat. Wat denk jij?
Ja, lijkt mij ook. Die gaat ongetwijfeld voor een marathon van 2:10 of zoiets. Hè?
als het niet sneller is, toch?
Ja, ja, voilà. Voilà. Dus, ja, ja. Laten we hopen dat hij overigens in de laatste kilometer geen krampen krijgt. Want dat was nog één ding. Ik heb de Marathon van Rotterdam ook nog wat zitten volgen.
Geen spoilers, Hans. Geen spoilers, Hans. Want ik moet hem nog terugkijken.
Oh, je moet er nog terugkijken. Oké. Okay. Ja.
Daar kunnen we het niet over hebben.
Ja, ja. Nou ja, onthoud krampen in de laatste kilometer. Oké, okay, okay,
dat, okay. Dus, dat ga ik doen. Maar goed, ik denk dat jij wel heel terecht zegt. Dat is natuurlijk de grote vraag bij Christian Bloemenveld. Want ja, zijn hele triathlon, daar kwam het er nog niet helemaal uit. De halve zijn natuurlijk zeer succesvol gebleken. Maar ja, kramp is toch wel een terugkerend iets bij hem vaak.
Ja, ja. En nutrition ook. Hè. Dus ja, zeer, zeer benieuwd. Maar ik denk, hij zit in de vorm van zijn leven. Alleen is de vraag van hoe fris komt hij aan de start in Texas tegenover de rest. Die nog geen competitie hebben gehad of minder competitie. Dus dat is de grote vraag. Hè. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor een aantal van de topdames. Die al T100 en Ironman Pro Series hebben geraced. Tegenover degenen die nu pas in actie komen. Of wat minder races hebben gedaan. Ja, dat gaat alles bepalend worden. Maar het gaat een race worden om daar mijn vingers af te likken. Daar ben ik van overtuigd.
Weet je wat nou echt zuur is, Hans? Ja, het is een beetje een luxe probleem. Maar ik ga hem missen. Ik ga hem niet live kunnen kijken. Want ik ga donderdag naar Gran Canaria. Daar ga ik zaterdag een live verslag doen van Challenge Gran Canaria. Wat ook geen misselijke wedstrijd is. Ook een hele mooie startlijst. Maar ik vlieg zaterdagavond na de wedstrijd alweer terug. Dus als ik geland ben, om 12 uur 's nachts geloof ik, ja, dan ga ik de uitslagen pas zien. Dus dat is wel jammer.
Ja, ja, dat is inderdaad zo. Dat is een zure. Ja. Ik zal niks spoileren dan. Ik zal je geen berichtje sturen.
Jawel, het eerste wat ik ga doen is natuurlijk op triathlon.be in dit geval dan kijken. En even lezen wat er allemaal gebeurd is.
Ja, dat dus, Maarten van Riel gewonnen heeft. Hè? Ja,
laten we hem intrappen. Jij zet dus op 1 Maarten van Riel.
Ja.
Ik schrijf er even met je mee. Of met mezelf eigenlijk mee. Maarten van Riel, nummer 1. Nou ja, maak jij je top 3 maar af dan, Hans. Dat is het handigst.
Op 2 Jelle Geens. Ik ga echt lekker...
Dat zou wel vet zijn, hoor, Hans.
Ja, ja. Maar volgens mij zit het erin, hoor. Dus maar zelfs al... Weet je, als hij in de top 10 de finish haalt, gaat het een geweldig debuut zijn. Dus wat er ook gebeurt, ik ga het geweldig vinden. Maar ik ga even lekker chauvinistisch Maarten en Jelle op 1 en 2 zetten. Wat een gedurfde keuze is overigens, want ik, in principe heb ik de indruk dat Jelle tegenwoordig net iets meer loopsnel heeft dan Maarten, maar ja, je weet nooit. Ik heb Maarten nog niet bezig gezien dit jaar, dus dat is een grote vraag. En op 3, laat ik eens voor de verrassing gaan, want jij zat er vorige week over bezig van misschien top 5. Ik zet hem op 3, Patrick Lange.
Oké, interessant.
Ja.
Even kijken. Maarten van Riel, Jelle Geens, Patrick Lange. Zet ik wel even bij Hans, want dan weten we dat dat lijstje niet klopt. Ik ga voor misschien op papier de meest veilige keuze, Hans. Ik zet Bloemenveld op 1. Kijk, we hebben hem allebei natuurlijk gezien bij die twee wedstrijden, die 72.3's, die hij echt op pure loopsnelheid wist te beslissen. Ik denk dat hij zich redelijk rustig gaat houden met het zwemmen en met het fietsen. En dat hij de marathon, dat hij weer een staaltje hogere school triathlon gaat laten zien. En ja, dan zeg ik toch Bloemenveld op 1. Dan zet ik Jelle Geens op 2. En dan zet ik Casper Storms op 3. Die was natuurlijk ook erg goed in de slotfase laatst van Oceanside.
Ja.
En we hebben in Hawaii gezien dat hij dat eigenlijk relatief makkelijk door kan trekken naar een lange afstand. Ja, dus dat wordt mijne. Bloemenveld, Geens, Casper Storms.
Alright, dat is een mooie top 3. Nee, heel,
ja, en dan zal ik gelijk even doorgaan met de vrouwen. Dan heb jij weer het voordeel dat je daarmee bij kan meekijken met mij. 1, Kat Matthews. Volgens mij staat er geen maat op haar, eerlijk gezegd. Met haar lopen. 2, ga ik eens voor een beetje een verrassing. Hannah Berry. En 3, Taylor Nip. Ik denk dat Taylor Nip weer gaat struggelen in de marathon.
Ja, ja, die kans is groot. Maar
dit is een beetje een gewaagde keuze, hoor.
Ja, absoluut. Ja. Ik ga voor Solveig Lofset.
Oké, okay. Oh, dat is ook best gewaagd.
Ja, maar ik denk dat dit wel een race is die haar kan liggen. Ja. Dus, en dan is het wel een moeilijke, vind ik, voor de rest van de podiumplaatsen. Ja, dan ga ik toch voor de gevestigde namen. Ga ik voor Cat Matthews op 2. En Taylor Nip op 3.
Okay, nou, dan hebben we allebei wel Taylor Nip op 3. En denk jij ook dat ze een hele zware marathon gaat krijgen? Of?
Ja.
Ja. Aan de andere kant, op Kona had ze natuurlijk wel echt een bizar sterke marathon, hè? Tot die laatste twee kilometer dan.
Maar mag ik mijn nummer 3 nog aanpassen? We hebben dan toch dezelfde.
Ja, zeker.
Maar ik was hier nog net even aan het kijken. Grace Tech.
Oké, maar dat betekent dus dat je Taylor Nip niet in je top 3 hebt?
Nee.
Oké, Grace Tech.
En net met na te denken over die marathon en als het zwaar krijgt. En wie is er op dit moment in een absolute bloedvorm in het lopen? Dat is wel Grace Tech ook. Dus,
Zij werd toch ook bij Oceanside tweede of derde?
Ja.
Oké. Nou, hebben we die compleet. Laten we dan, want we zitten ook een beetje met de tijd vandaag, eventjes naar Zuid-Afrika, toch? Want ook daar staat een, nou ja, jij zei het net ook al, Hans, echt wel een hele, hele mooie startlijst aan de start. Zeker bij de mannen, al zie ik trouwens nu bij de vrouwen, grappig, Merle Brunet. Dus die gaat gelijk voor de dubbel. Maar ja, laten we toch even met de mannen beginnen, want dat is wel echt een aanzienlijk mooiere lijst. Nummer 1, Matthew McCarr, Jamie Riddle, nummer 2, Rasmus Svenningsen, Gregory Barnaby, Joe Skipper is er ook weer bij. Bradley Wise, Michael Wise. Nederlanders ook goed vertegenwoordigd in Zuid-Afrika. Namelijk Tristan Olij, Pascal Franke, Giel Meesen. En ik mis er nog een, maar die zie ik. Pim van Diemen. Dus dat is ook tof. Dus die zit er ook bij. Dus nou ja, waarschijnlijk wel een hele mooie strijd tussen Tristan en waarschijnlijk Pim. Die wel aardig aan elkaar gewaagd zijn, vermoed ik maar zo. Ja, en bij de vrouwen, wie zijn daar? Daar wij dan Kira.
Oh, je vergeet nog een belangrijke Belg, hè? Pieter Hemerijk.
Ja, sorry, oh, ja, maar die hadden we natuurlijk al genoemd. Sorry, dus daar wilde ik zo nog even op terugkomen. Maar Pieter Hemerijk is er natuurlijk ook al bij. Dus dat is echt wel vet. En bij de vrouwen hebben wij Kira Meulenberg. Jullie niemand, denk ik, hè?
Ik dacht het niet, nee.
Nee, ik zie nee, inderdaad geen Belgen. Dus wel Kira Meulenberg. Nou, ook interessant om natuurlijk voor haar tweede jaar als profatleet terug te zien. Ja, echt grote namen zijn hier niet, Hans. Ja, Katrine Christensen, Penny Slater, Danielle Blijmeel.
Ja, dat is toch wel aardig, ja.
Ja, maar ja, het heeft niet het cachet van nou ja, wat we net in Texas zagen. Of, Daisy Davis trouwens, dat is ook nog wel... Zij was toch de winnares van Almere, of niet?
Ja.
Nou, dus dat is toch ook niet mis. Ik tik haar nu in Google in en ik krijg allerlei soort modellenfoto's te zien. Dus ik zet er nog even triathlon achter. Zij is inderdaad de winnaar van Almere.
Ja,
Zuid-Afrika. Traditiegetrouw natuurlijk. Ook altijd een wedstrijd vroeg in het jaar, maar altijd wel een hele mooie strijd. Waarin ook altijd wel wat mensen helemaal door het ijs zakken. Die worden dan toch bevangen door de hitte of het best wel zware parcours. Slechte wegen vaak ook.
Ja.
Dus altijd een interessante wedstrijd. En dan heb je dus een dag later ook nog Valencia. Nou, dat is ook niet een veld waar je nou echt u tegen zegt, maar toch ook wel wat mooie namen. Marjolein Pierre, Lena Meisner, Danielle Kleiser, Marta Lagonik. Zijn een beetje de grootste namen. En bij de mannen dan...
Sam Leedlo natuurlijk. Hè?
Ja, Sam Leedlo. Johannes Vogel met nummer 1. Lasse Nygaard Priester, nummer 3. Even kijken welke na. Ja, dat zijn toch wel echt grote uitschieters.
En staan daar nog Belgen en Nederlanders tussen?
Ja, dat tik ik nu even gekeken. In. Nederlanders, Niek Heldoorn weer aan de start, Hans.
Ja.
En Ivor Veunekes. En dan Belgium.
Ik dacht Joran Driessen, maar ik ben niet zeker of die van...
Nee, Joran Driessen zie ik dit weekend in Gran Canaria.
Ja, daarom. Ik wist dat hij een van die twee ging doen.
Ja. Maar Belgen komen er 9 hits. Alexandra Tondeur.
Ja. Winnaar is overigens van de 111 triathlon in Portocolom gisteren. Ja,
laten we het daar zo nog even over hebben. Marie Luijks dus, Sophie d'Auguste, Friedel Kuipers, Cindy Lefebvre, als ik het goed uitspreek.
Ja, Lefebvre, ja.
Oké, Nick Thijs, Michiel Stokman, Louis Heukemes, Brecht van Voren... En dat waren ze. 9 stuks.
Oké, ja, ook mooi. Ja. Nou. Wordt het een druk weekend voor ons om alles zo te volgen.
Nou, inderdaad. Jonathan Wajaf laat Gran Canaria helaas schieten. Hè? Heb je dat ook gehoord? Waarom?
Ja, je weet toch waarom?
Ja, ik weet waarom, maar ik weet dat ik er niks over mocht zeggen tot hij het zelf op zijn socials had geplaatst. En dus ik was even snel aan het kijken, maar dat heeft hij inmiddels al lang geleden gedaan.
Ja, hij heeft dat al een hele tijd geleden gedaan. Hij is weer zwaar te val gekomen en ja, zijn seizoen zit er eigenlijk nagenoeg op. Ik hoop dat hij nog een goede revalidatie heeft en dat hij in de tweede helft van het seizoen nog wat kan doen. Maar het zit hem niet mee. Het is eigenlijk elk seizoen al wel wat geweest. Dus ik had...
voelde me bijna schuldig. Ja, dat is natuurlijk onzin, want ik kan er helemaal niks aan doen. Dus dat is totaal... slaat het nergens op. Maar toch voel je dan even zo. Want ik had hem toevallig een paar weken geleden benaderd voor Challenge Family. We wilden een soort content creatie met hem maken met Powerbar. Althans, dat was het verzoek vanuit mij. En toen appte hij eigenlijk gelijk terug. Toen was hij net een dag ervoor dus hard gevallen.
Mm-hmm.
En toen zei hij al, nou, dat ga ik niet halen. De schade is echt te groot. Maar ik zie nu inderdaad, zijn hele seizoen zit erop. Dat wist hij toen nog niet. Maar toen zei hij, ja, wil je er alsjeblieft even mee wachten? Iets publiceren of wat dan ook, tot ik het zelf op mijn socials heb gezet.
Ja.
Ja, toen heb ik hem ook teruggezegd, ja, ik ga er sowieso niks mee doen. Want ik wil die alleen hierover benaderen. Dus ik heb ook nooit meer gecheckt of hij het uiteindelijk op zijn socials had gezet. Maar ja, dat was natuurlijk ontzettend zuur. En het was eigenlijk een hele lullige vallen.
Ja.
Het is echt waardeloos. Hij heeft wat met vallen, die jongen.
Inderdaad. Dus veel beterschap aan Jojo.
Ja, heel veel beterschap. Oké, Hans. Nou, inderdaad, Alexander Todeur, die had een prima weekendje.
Ja, in een vreemde wedstrijd. De Tri Porto Colom op Mallorca. Waar de dag voor de wedstrijd werd aangekondigd van we gaan het fietsparcours inkorten. Dat was een 111 triathlon, dus kilometer zwemmen, 100 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Alleen dat werd dan 90 kilometer fietsen, want er stond extreem veel wind. En daardoor hebben ze de beklimming en ja, eigenlijk vooral de afdalingen, want je moet op en neer de San Salvador, een van de iconische klimmetjes op Mallorca. Ik denk dat heel veel triatleten die al gedaan hebben, die daar op stage zijn geweest, mijzelf in kluis, vond dat een hele mooie klim, echt zo'n haarspelbochten klim. Maar het is inderdaad, je moet naar boven naar het klooster, maar je moet langs dezelfde weg ook weer terug. En die afdaling die is gewoon echt super snel. Ik heb er ooit op het laatste rechte stuk gewoon snelheden van 90 km per uur behaald in de afdalen. Als je daar dan wat wind tegenover zet en je rijdt dus aan twee kanten van de weg, de mensen die naar boven aan het klimmen zijn en de mensen die naar beneden komen, ja, dat is levensgevaarlijk. Dus ik snap het wel dat ze hem eruit geknipt hebben. Langs de andere kant is dat net natuurlijk wel de scherprechter in deze wedstrijd. En dat maakt dan natuurlijk net weer een heel ander verhaal. Maar Alexander heeft het goed gedaan. Sterk op de fiets en dan mooi volgehouden in het lopen. Dus een eerste zege na een, ja, ik moet toch wel zeggen, een beetje een lastig seizoen. Het afgelopen jaar is dit wel een opsteker om meteen met winst te beginnen. Dus knap gedaan van haar.
Ja, en dan heb je vast nog een paar dingetjes, denk ik. Jij trouwens, je stond lang te speaker ook weer, hè?
Ja. Ik stond op de Epic Trail van Barak de Fretuur, waar een 100 kilometer was. Waar we in de zon... Ja, we zijn in het donker begonnen, terwijl de zon opkwam. Echt fantastische beelden. Was mooi om te doen. Maar we zijn dan geëindigd in de regen en opnieuw in het donker, want de laatste die kwam binnen om 11:30. En ik ben om 17:30 beginnen speakeren 's ochtends. Dus het was een super lange dag. Zelf tussendoor nog wel mijn looptraining daar gaan doen, maar dat viel dan met de hoogtemeters ook wel weer wat tegen. En het is geen goede combinatie, hoor. Als je van 17:30 na niet al te lang slapen wakker bent, staat te spiekeren en dan zelf de loopschoenen aantrekt en gaat lopen. De laatste paar kilometer deden wel pijn, maar goed. Ik denk dat ik klaar ben voor mijn grote eerste doel, Tim. Volgende zondag ga ik de 6 kilometer lopen bij de Sahara City Run in Lommel. Ik denk dat het gaat lukken. Dus
dat zou weer fijn. Maar het is altijd lekker als het weer ietsje beter gaat, hè?
Ja, voilà. Dus dat komt goed. Nee, maar ik had verder nog twee dingetjes. Eén, natuurlijk de Europe Triathlon Cup in Monte Gordo. Voor jullie iets minder interessant, denk ik, want vrij weinig Nederlanders aan de start en al helemaal niet vooraan in de wedstrijd. De Belgen daarentegen bij de mannen wel. En twee jongsters, Ibe Baalde en Jens Molders mee. Jens naar de vierde plaats gelopen. Werd nog een klein stukje verkeerd gestuurd, dus er had misschien nog net iets meer in gezeten. Maar dit is wel echt een opsteker. We hebben het erover gehad na Quartera dat ik een beetje streng maar rechtvaardigd was. Ik heb er overigens nog wat reacties op gekregen van mensen mensen die me gelijk gaven daarin en zeiden van ja, het was streng, maar het was rechtvaardig en zeer correct wat je in de podcast erover gezegd hebt. Maar ik moet nu wel zeggen van, zo streng ik geweest ben voor de mannen, moet ik nu zeggen, ja, ze hebben het geweldig goed gedaan. En je merkt ook wel, op de sprinttriathlon zijn dit gasten die absoluut mee kunnen met de beste. En als die nog wat ervaring gaan kweken op de kwart, hè, want Jens de vorige keer in Quartera nog goed gelopen, maar het was zijn eerste kwarttriathlon op internationaal niveau, ja, dan je moet hem natuurlijk ook nog wat marge gunnen. Dus supergoed gedaan. Het was eigenlijk één langgerekte spurt achter de winnaar. Die had 9 seconden voor. En dan was het eigenlijk een groep van een man of 10 die zowat gezamenlijk naar de finish aan het lopen waren. Dus ze kwamen echt om de paar seconden binnen, helemaal uitgeput. Was mooi om te zien. Was eigenlijk best wel een knappe wedstrijd. Want het was de eerste keer dat daar triathlon was. Terwijl het is echt wel een plaats die zeer bekend is bij de triatleten. De Belgen gaan er bijna jaarlijks op stage. Dus knap gedaan van niet alleen Jens Mulder en Iwe Baan. Ook de rest wel. Want in de achtergrond Arnaud Dely nog pech gehad. Erwin van der Planken miste de kopgroep omdat hij 10 seconden penalty kreeg voor een valse start. En dan denk ik van ja, dan moet je eigenlijk blij zijn dat je die penalty krijgt en niet wordt gedisqualificeerd. Maar dus goede resultaten in Monte Gordo, Tim.
Ja, maar ik moet wel zeggen, Hans, Monte Gordo, het was voor ons Nederland sowieso minder interessant. 2 Nederlanders aan de start kwamen er uiteindelijk ook helaas niet helemaal aan te pas. Geen goede wedstrijd voor hen. Maar wat ik eigenlijk vooral heb meegenomen uit Monte Gordo, Hans, is hoe super onoverzichtelijk triathlonlife.tv is geworden.
Ja.
Wat een shitzooi aan website is dat geworden, joh. Dat is echt. Ik was altijd blij met mijn abonnement. Je kon heel makkelijk de wedstrijden selecteren wat je wilde kijken. Maar vooral ook, je kon ook op voorhand zien wat er en wanneer online zou komen. Hè, wat er live uitgezonden ging worden. Maar het is echt een brei aan onduidelijkheid geworden. Daar word je niet goed van, joh.
Ja, ik ben het met je eens, Tim. En dan niet alleen overigens wat dan de verschillende wedstrijdverslagen betreft, zeg maar, of de streams. Want dat is af en toe best wel wat zoeken. Maar als je dan ook nog eens de live timing gaat bekijken via Triathlon Live. Oh. Dat is ook nog wel een ding, want ze tellen tegenwoordig elke tussentijd die ze hebben als lap. Dus dan op een gegeven moment zit je aan 32 laps qua fietsen en 16 laps in het lopen. En als je de leaderboard bekijkt, dan kan je alleen maar de huidige situatie bekijken. Dus je kan niet even een ronde gaan terugkijken. Mensen die een ronde achter of een timingpunt achter liggen, die krijg je ook niet meer te zien. Ja, het is niet zo handig, nee.
Nee, het is, en dat is wel een understatement, hè?
Ja, inderdaad. Dus dat kan.
Echt verschrikkelijk. Weet je wat ik nog het ergste aan die timing vind, Hans, als we dan toch bezig zijn? Als je tijdens de wedstrijd naar een eerder tussenpunt wilt terugscrollen, om even te kijken van, nou, hoe was het bijvoorbeeld in T1, hè, op het moment dat ze al op de fiets zitten. Op het moment dat die atleten dan door een nieuwe timingpunt heen gaan, wat er dus ongeveer 860 zijn per wedstrijd tegenwoordig, dan scrollt hij automatisch terug. Dus je kunt het niet zien. Het is waardeloos.
Je wordt er gek van.
Wordt er echt gek van. Ja. Nou, ik ben blij om bevestigd te krijgen dat jij dezelfde ergernis als ik heb. Dan weten we dat ook weer.
Ja. Wat overigens wel goed werkt qua timing, en dat is dan het laatste puntje wat ik nog had, Tim, is de lifetiming van de Marathon des Sables. Dat zit echt wel zeer goed in elkaar. En dan denk je van, ja, maar waarom ga jij, Hans, naar de Marathon des Sables? En dat heeft er alles mee te maken, omdat de runner-up van de Hel van Castellet vorig jaar, Nick Peers, die is daar 7e geworden dit weekend.
Ja, dat is goed, hè?
Beste Belg, evenaring van het beste Belgisch resultaat ooit, want Ignace de Breyne werd vorig jaar ook al 7e. Marathon des Sables is een wedstrijd die in België heel hard leeft. Super populair ook. 178 Belgen aan de start, waarvan er 176 de finish hebben gehaald. Het was een speciale editie. De 40ste verjaardagseditie van de Marathon des Sables. Wat betekende ook dat ze de langste etappe, dus het zijn op 7 dagen tijd, moet je 6 etappes lopen van gemiddeld zo'n 40 kilometer. Alleen op dag 4 is er dan de dubbele etappe. Dat was vroeger 80 kilometer. Nu dachten ze, 40 jaar Marathon des Sables, we maken er 100 kilometer van. En dat is blijkbaar echt wel een overlevingstocht voor velen geworden. Maar Nick die werd daarin 5e in die etappe en heeft daar de basis gelegd voor een 7e plaats. Wat toch wel een heel mooi resultaat is. Want,
dat is ook een understatement, Hans. Want je houdt de finish halen. Hè,
voilà.
Dat is al krankzinnig natuurlijk. Ja. Dus als je 7e wordt in een wedstrijd die echt wordt bezocht door de ultralopers, dus echte specialisten op dat vlak. Ja, dan dat is echt wereldklasse. En nou ja, nogmaals, als je de finish haalt bij deze wedstrijd, dat is al krankzinnig knap. Dus mm-hmm. ja, heel, echt heel erg goed. Ik moet heel eerlijk zeggen, ook hier heb ik wat minder van voorbij zien komen dan de voorgaande jaren, is mijn indruk. Maar ik zag natuurlijk ook bij jou het verslag voorbij komen. En ik vind het altijd een mooie wedstrijd om in de gaten te houden. De beste Nederlander, hoop ik maar dat ik het goed uitspreek, want ik ken hem niet. Bouti Nas.
Ja.
En die werd 16e.
Dus, ja, ook mooi. Ook mooi, overigens. Ja, ja, ik heb nog even gescand ook, om te zien of er ook nog Nederlandse triatleten of duatleten tussen zaten, maar die vond ik niet zo meteen terug. Nee. Bij de Belgen waren er nog wel een aantal, onder andere Chris Schovers en Kai de Saffer, die ik ook in mijn artikel heb vermeld. Best wel bekende agegroep atleten bij ons. Dus ja, maar ik vind het indrukwekkend van Nick ook. Zo'n korte tijd na de hel, want weet je, we hebben het er eerder al een paar keer over gehad. In de beginjaren van de hel, dan was het ondenkbaar dat je in april dit soort wedstrijden zou gaan doen. Dan was je nog altijd aan het recupereren. En nu, ja, ze gaan maar door.
Ja, ze gaan maar door. En dit weekend gaat het ook door, Hans. Want er zijn dit weekend echt veel wedstrijden. We hebben ze net al genoemd, natuurlijk. Kunnen we zeggen dat we nu wel weer na het eerste echt drukke zomerweekend, ja, het is nog geen zomer, maar het echte zomerweekend al gaan. Het is echt zo'n wedstrijd die helemaal volgestouwd zit met races, toch?
Nee, helemaal mee eens. Helemaal mee eens.
Nou, ik heb er zin in, Hans. Hoe is het met jou? Jij ook zin in? Of heb je zoiets van, nou, nog wel een paar weekendjes wachten?
Nee. Het mag nu wel gaan gebeuren. En ik zeg, ik ben blij. Ik moet zelf eens een weekendje niet spieken. Dus ik ga zondag zelf lopen. En voor de rest heb ik de handen vrij om wedstrijden te volgen. Want de week nadien gaat het dan ook bij ons helemaal los met de klassieker, het Belgisch kampioenschap ploegen triathlon in Doornik. Overigens daar nog één dingetje dan over voordat we afsluiten. De huidige watertemperatuur in Doornik lag op 12,3 graden, liet Jacques naar voor mij weten. Oeh. Dus dat begint de goede kant uit te gaan om die 14 te halen.
Maar dat is koud hoor, Hans. Ik heb één keer in Pontevedra met 15 graden gezwommen. Ja, was ook 14,9 of zo, geloof ik. Nou, en dat was 1500. En dat was echt koud, hè? Ja, ik heb het er nog koud van. Ik ben toevallig gisteren opgewarmd. En die wedstrijd was geloof ik in 2020.
Maar mensen die Doornik kennen, die weten het. En het is een jaarlijks terugkerend fenomeen. En altijd vlak voor de start van de wedstrijd is er de wonderbaarlijke verhoging van de watertemperatuur naar 14 graden, zodat er kan gezwommen worden. Dus het is een beetje een running gag geworden onder de triatleten in België. Maar het gaat nu al de goede kant uit met die temperatuur. Gelukkig hebben we goede zonnige dagen gehad. Dus als dat zo nog een weekje blijft, dan denk ik dat we er wel gaan komen.
Maar staat het hele organisatieteam dan met z'n allen in het water te pissen? Of?
Ja, zoiets, ja.
All right, Hans, we zijn er doorheen. Aflevering 333 is een feit. Volgende week zijn we terug om natuurlijk met elkaar te bespreken wat er allemaal gebeurd is over de hele wereld. En om de balans op te maken, Hans, wie heeft de beste glazen bol? Want dit is de eerste echte... Kijk, jij hebt de eerste punten te pakken. Jij helemaal terecht. Jij hebt de eerste punten te pakken. Maar de eerste echte triathlonwedstrijd, ja, dat is natuurlijk deze die we voorspeld hebben. Dus nu is het erop of eronder, Hans. Dit is het moment.
Ja, we gaan het zien.
Tot dan, Hans.
Tot dan.